Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Zondagmiddag, Eindhoven. Het is iets voorbij 4:15 als het eindsignaal van de fluitende radiopresentator Bas Nijhuis klinkt. Een diepe zucht, een voorzichtige glimlach en vele schouders die plotseling 10 centimeter lager zakken dan even daarvoor. De opluchting is groot, want PSV wint en voor even lijkt de crisis bezworen. Crisis schrijf je in Eindhoven overigens met een zachte C. Want nee, in Eindhoven raakt nooit iemand in paniek. De uitspraak wij blijven rustig hoor je zo vaak dat het bijna paniekerig wordt. En wees nou eerlijk, de koffie zal toch lekkerder smaken vanochtend. De dauw op het trainingsveld krijgt met een beetje overdrijving de aanblik van een diamanten deken in een groene vallei. Goedemorgen Mark zal net wat opgewekter klinken. En de verkeersdrempels op de Achseweg Zuid zullen de viering van de sportauto's net wat minder pijn doen. Nee, in Eindhoven voorlopig geen crisis. In Arnhem daarentegen. Goedemorgen, u luistert naar de AD Voetbal Podcast. De komende 34 minuten hoort u PSV-watcher Maarten Wijfels, Feyenoord-watcher Mikkel Schauka en Ajax-watcher Freek Jansen. Mijn naam is Heerde van Warmerdam. Dit is de AD Voetbal Podcast. Na de 14e speelronde in de Eredivisie, aan de hand van 4 stellingen, gaan we in gesprek. Stelling 1.
Maar kunnen we niet beter stoppen, heren?
Sinterklaas in het land en hier komt de een na de ander.
Hebben we nog wel 34 minuten?
Ik dacht, ik verras jullie een beetje. Ja.
Hoe lang heb je hierover gedaan?
Was het overleven?
Je hebt een nacht doorgeweven.
Nee, het was mooi. Oh. Het was heel poëtisch.
Kun je ook niet voort aan die stukjes schrijven van Maarten dan?
Ik solliciteer een beetje naar een koel. Ik dacht, ik begin zo. Stel ik 1, heren. Goedemorgen. Het duurt nog jaren voordat de jeugdopleiding van Feyenoord op orde is.
Zal ik het dan openen?
Mikkels, we kijken automatisch naar jou.
Dat weet ik niet of dat jaren zal duren. Dat er wat mis is, dat is volgens mij wel duidelijk. Hè. Er is veel over geschreven en over gezegd daarna. Er moet een aantal dingen veranderen. Maar het is volgens mij ook niet zo dat nou, zoals het bij Ajax destijds was, iedereen er maar uit moet en dan opnieuw begonnen moet worden. Ze moeten natuurlijk gewoon nu de kritiek ter harte nemen en de punten waar het op misgaat. Ook zelf erkennen dat het misgaat en daar wat mee doen. En volgens mij hoeft dat niet dan, is dat niet zo dat ze dan van onderaf moeten beginnen. Dat het een soort NEC of NAC of weet ik veel wat wordt. Maar
de kritiek ter harte nemen is wel een ingewikkeld thema. De aanleiding van de stelling is natuurlijk het stuk wat jij afgelopen
Zaterdag
in de krant had,
ja.
Over eigenlijk de staat van de jeugdopleiding naar aanleiding van allemaal gesprekken die je hebt gevoerd met jeugdspelers,
ja, onder meer,
en andere betrokkenen.
Ja.
De reactie van Feyenoord?
Nou ja, zullen we bij het begin beginnen?
Ja, lichten ze even toe.
In dit soort gevallen moet je natuurlijk altijd een reactie halen bij de club waar je over schrijft. Hè? Zo hoort dat. Want ik hoor heel veel mensen plots over journalistiek, ethiek en zo, maar wij weten precies hoe dat werkt hoor. Op zaterdag of op donderdag hebben we daarom om 17:30 dat stuk gemaild. Met de mededeling dat overal op gereageerd mocht worden en dat er ruimte voor vrijgemaakt zou worden. Op vrijdag om 3:00, vlak voordat Dick Advocaat zijn praatje hield over de wedstrijd tegen Groningen uit, heeft Feyenoord gereageerd, maar wel op een vrij aparte manier. Ze hebben gevraagd om dat stuk niet te plaatsen. En in ruil daarvoor zouden we met de kopstukken van Varkenoord kunnen gaan zitten. En dan zouden we een ander verhaal hebben. Daarvan heb ik gezegd, nou ja, dat is geen optie voor ons. Wij willen dat verhaal plaatsen. En zij kunnen daarop reageren. En ze kunnen echt wel schieten op wat zij vinden wat niet terecht is. Of wat niet helemaal klopt in hun ogen.
Zoals het hoort. Ja.
Ja. Nou ja, daarvan hebben zij gezegd, nou ja, als je dat niet accepteert, dan kan je die mensen dus niet meer interviewen. Dus dan hebben we het over Dirk Kuyt, Stanley Bart. Ja, Raymond van Meenen wordt erbij genoemd. Ja, ik heb niet het idee dat we daar heel graag snel bij aan willen schuiven. Maar die werd dan ook genoemd als een van de kopstukken. Maar om een lang verhaal kort te maken. We hebben het stuk geplaatst. En voordat we het plaatst, heeft Feyenoord een reactie op de site gezet. Ook weer dezelfde Raymond van Meenen. Die achter zijn mensen ging staan. Op Varkenoord en Stanley Brad. Kijk, van Stanley Brad begrijp ik het nog wel. Die wordt met naam en toenaam genoemd. En niet in de meest positieve manier. Dus ja, dat is een menselijke reactie, denk ik, dat je in eerste instantie denkt van ja, wacht even. Bij Raymond van Menenkerk zag ochtends al sms'jes van mensen die destijds met hem werkten, zijn weggestuurd en zeiden, toen had hij misschien achter zijn mensen moeten gaan staan, maar op het moment dat die bungelden en weggestuurd werden, schoof hij de andere kant op. om een verhaal nog korter te maken dan wat het eigenlijk al had moeten zijn. Feyenoord heeft daarna ook een reactie bij ons in de krant gezet. En er stonden een aantal dingen in. Ook dat wij geen interesse hadden om met Kuyt en met Bart te praten. Nou ja, dat is de uitleg die ik net heb gegeven.
Ja, tot aan waren onzin.
Er waren ook een aantal andere dingen. We hebben bijvoorbeeld Sjaak Troost een aantal keren geprobeerd te interviewen. Die heeft daarop ja gezegd totdat het moment van het interview daar was. En toen zei hij nee. Dirk Kuyt heb ik vorig jaar een aantal keren benaderd, maar dat is ook nooit gelukt. Dus...
Word je chagrijnig van zo'n reactie?
Nou, chagrijnig. Kijk, ik vind het een beetje. Ik vind het wel terecht dat mensen voor zichzelf proberen op te komen, hoor. Of het nou terecht is of niet, dat verhaal van ons in hun ogen. Maar het is een beetje draaien voor de bühne natuurlijk, voor de publieke opinie. Er wordt ook gezegd, ja, de verslaggever die het verhaal geschreven heeft, was niet aanwezig bij ons de persdag op Varkenoord.
Ja, de rondleiding op Varkenoord.
Ja, daar waren twee mensen van het AD, Sjoerd Mossou en Dennis van Bergen. Er is een stuk over geschreven en inderdaad de schrijver van het artikel, ondergetekende, was daar niet. En fijn dat weet waarom ik daar niet was. Dus dan denk ik, ja, dat zijn wel echt reacties van kijk ons ook eens reageren en niet, daarin niet de waarheid vertellen. De kritiek op het stuk, voor zover die er was, is dat het op is gebouwd uit anonieme bronnen. Dat is nooit de meest sterke manier natuurlijk om een verhaal te hebben. Wij hadden natuurlijk ook liever gehad dat daar vijf mensen aan tafel waren gaan zitten en hadden gezegd van A tot Z vinden wij dat het daar en daar fout gaat. Maar we hebben het hier over jonge spelers, over mensen in de trainerswereld. Ook mensen wel die spelers begeleiden. Hè? Ouders. Ja, als die roepen, dit gaat niet goed, dat gaat niet goed, dan hadden zij zaterdag natuurlijk nooit meer gespeeld.
Nee.
En ik durf zelfs te zeggen dat er dan een aantal jeugdteams in personele problemen waren gekomen. Als ze al de mensen die met ons hebben gesproken, als ze die meteen hadden verwijderd. Het is dus duidelijk niet zo, dat verhaal je natuurlijk ook. Jack van Gelder zei dat geloof ik. Ja, stel nou dat het wisselspelers zijn. Ja, wij gaan natuurlijk niet bij één wisselspeler uit een team aankloppen om te vragen hoe slecht hij het vindt. Dus dat is allemaal niet aan de orde geweest. Maar ja, goed, het is nu aan Feyenoord om te kijken wat ze daar verder mee doen.
Vreemd laag en kinderachtig, deze reactie van Feyenoord.
Ja, inderdaad. Maar het probleem is nu wel gigantisch groot. Want dat is wat Mikkels zegt, van ja, dat hoeft niet zoals bij Ajax destijds dat iedereen weg moet. Maar aan de andere kant, dit zijn wel mensen dus die nu zitten. En die zitten er al hele lange tijd. Waar heel veel kritiek op is vanuit de spelers over de methode die ze toepassen. Ja, het is wel natuurlijk een kenmerk van trainers als ze al 15 jaar hetzelfde doen. Dan vinden ze ook echt wat ze doen dat het goed is. En krijgen die mensen maar eens in beweging. Volgens mij is dat natuurlijk de afgelopen jaren misschien ook het grote probleem geweest. Dat ze nu een heel mooi complex hebben. Maar dat de mensen... Ja, die maken de tent. Maar als die mensen zeggen van nou, wat wij doen, en dan vond ik wat een mooi voorbeeld van die trainingsopbouw, warming up, positiespel of een paar strappen, positiespelpartij, dat altijd hetzelfde is.
Ja, met Kuyt en Adriaanse.
Krijg die trainers maar eens in beweging, want die zullen dat ook als het nu inmiddels misschien een beetje als een erekwestie voelen. Van als ze nu opeens helemaal gaan draaien van oh, nou, dan geven ze toe dat ze de afgelopen 10 jaar dus niet zo innovatief aan het werk zijn geweest. En dat vind ik voor de komende maanden wel heel interessant en boeiend om te gaan zien van oké. Staat Feyenoord daar nou echt boven? En wat Mikkels ook schreef, ik ben heel benieuwd als Arnees als die binnenkomt. Dat is natuurlijk de voetbalbaas, die moet dit gaan aanpakken. Die moet hier gelijk op gaan inspelen. Maar ja, hoe doe je dat met een hele groep mensen, wat toch wel redelijk vol is van zichzelf, van hoe ze doen, dat het goed genoeg is. Terwijl de spelers dat niet goed genoeg vinden. Nee.
Nou ja, ik vind het mooi, Freek, dat jij de term innovatief weer eens in de mond neemt. Want bij AZ heb je namelijk Martin Haar. En Martin Haar is ongeveer even oud als Cor Adriaanse. Min of meer hetzelfde verleden in het voetbal. En bij AZ hebben ze gezorgd dat Martin Haar nu nog steeds daar in die club kan werken. In een functie die de laatste jaren ook gewisseld is. Hij heeft wat meerdere dingen gedaan. Maar altijd gekeken, joh. Met jouw ervaring en jouw manier van kijken naar voetbal, hoe kunnen we jou toch nog waardevol houden in onze organisatie, die ondertussen ook verjongt, vernieuwt, met innovatie bezig is en dat jij daar toch nog bij aansluit. En die Haar die gaat straks met pensioen, met een hartstikke lekker gevoel en met een mooie status bij AZ. En Cor Adriaanse neemt straks afscheid als een beschadigd iemand, waarschijnlijk ook helemaal... hoe zeg je dat?
Gekrenkt
bij Feyenoord. En dat is het verschil. En ik denk dat dat toch wel iets zegt over hoe die twee clubs, AZ en Feyenoord, zich de afgelopen jaren hebben ontwikkeld. Of niet hebben ontwikkeld.
Ja, ik hoorde gisteren nog iemand zeggen, Arnesen heeft de nieuwe directeur van Feyenoord. Of technisch directeur. Arnesen heeft 100 dagen. Het management credo. Want ja, anders krijgt hij het niet voor elkaar.
Ja, dat hoor je vaak. Hè. In de eerste 100 dagen moet je eigenlijk meteen zeggen wat je wil. En ingrijpen waar je nodig vindt dat je moet ingrijpen.
Wat denk jij?
Wat moet hij doen? Ja.
Nou ja, de verhalen zijn wisselend over hem. Hij heeft destijds bij PSV Fred Rutte binnengehaald als hoofdopleiding. En daar zijn ze wel aan de slag gegaan. Maarten weet het misschien beter dan ik. Of weet ik niet of hij toen PSV volgde. Maar toen had je de Willy van der Kuilers en de Adrie van Kraais en Harry Lupsus in die organisatie rondlopen. En ja, toen heeft Rutte heel duidelijk gezegd, we gaan deze lijn volgen. En wie niet volgt, die... Daar kunnen we uiteindelijk alleen maar afscheid van nemen. En dat is volgens mij wel gelukt. Maar het is natuurlijk moeilijk als je nu, laten we zeggen dat die 1 januari begint, is een beetje onduidelijk. Hè? 1 februari is tot 1 februari is Sjaak Troost de baas. Nou ja, die heeft Bart aangesteld en die zit in dat midden in dat groepje, zeg maar, wat vaak genoemd wordt. Dus daar hoeven ze niet veel van te verwachten op veranderingsgebied. Maar als Arnezen dat gaat doen, ja, dan moet hij dat midden in een seizoen doen. Dus dat is al moeilijk. Je kan natuurlijk niet midden in een seizoen mensen wegsturen of van elftallen laten veranderen. Dat is allemaal lastig. Dus die 100 dagen, dat wordt al moeilijk. Want eigenlijk is dan pas het nieuwe seizoen.
Ja, dan begint die pas.
Ja, ja. Dus dat is lastig. Dus als we het over de managementcreet hebben van 100 dagen, dan denk ik dat hij meer nodig heeft. Aan de andere kant, ja, soms zijn het met een paar korte ingrepen of een paar duidelijke boodschappen zijn dingen ook wel duidelijk te maken.
Ja, maar het zit hem niet zozeer in van dat een soort waarheid is in managementland. Mm-hmm. Maar het is meer, na die 100 dagen ben je namelijk deelgenoot van wat er bezig is. Ja. En dan
nee, je bent niet dan langer de buitenstaander.
Precies, dan word je zo gezien als van, kijk, die hoort er ook bij. En dat is het, dat is de moeilijkheid erbij. Ja. Dat is de moeilijkheid.
Maar dat was natuurlijk met het aanstellen van Bart, hè, die een goede eerste periode heeft gehad, is het natuurlijk ook moeilijk. Hè, want die is aangesteld en zit nu tussen de mensen waar hij destijds succes mee heeft gehad. Want ze hebben natuurlijk ook gewoon een paar jaar lang de prijs van de beste jeugdopleiding van Nederland binnengehaald.
5 jaar achter elkaar,
ja,
toch?
Ja. Ja. Dus dat was natuurlijk niet de optie dat hij binnenstapte en zou zeggen, nou ja, de mensen waar ik toen mee gewerkt heb, daar zie ik niks meer in, daar gaan we afscheid van nemen. Hij is natuurlijk aangesteld om de boel weer een beetje bij elkaar te krijgen. Omdat Varkenoord verdeeld was. Hè. Er was een groep die achter Grootscholten stond. Die groep werd kleiner toen ze zagen dat Grootscholten ging bungelen, zoals ik net heb geprobeerd uit te leggen. Ja, er was een groep die zag dat helemaal niet zitten. Dus het was een verdeelde sfeer bij die opleiding. Ja, als je Bart binnenhaalt, heb je in ieder geval een aardige man. Dus het is iemand die mensen weer bij elkaar brengt. Dus dat is wel gelukt. Alleen het is niet vooruitgaan met je spelers. Het is natuurlijk vooral zorgen dat iedereen het weer gezellig heeft en naar de club toe komt.
Hoe gaat het eigenlijk nu jij weer? Jij komt weer op de club. Je komt die mensen tegen.
Ja.
Je ziet straks weer Dirk Kuyt en Sjaak Troost. Wat dan? Zeg je dan, Sjaak? Binnen voor haar...
Sjaak, zeg ik dan. Nee. Ja, kijk, dat is een beetje inherent aan wat wij doen. Kijk, als ze me hadden gevraagd hier, wil jij graag de Polonaise lopen en vrienden maken? Dan had dat ook gekund, hè, in je arbeidscontract. Maar ja, daar ben je niet voor aangenomen. Kijk, dit verhaal, het is niet zo dat we dat natuurlijk tikken met in de Polonaise hier. Hè, van gaan wij eens even lekker een paar mensen aanpakken. Dit verhaal is van zoveel kanten en al zo'n lange tijd naar ons toegekomen. En niet alleen bij mij, maar bij veel anderen. Dat je eigenlijk, de NRC heeft het ook al een keer opgeschreven.
Ja,
ja. Dat je eigenlijk niet anders kon. Ja, en dat vervelende reacties van andere mensen kan opleveren. Ja, dat hoort erbij. Maar dat hebben we allemaal. Hè. Als je vindt dat een speler het niet goed heeft gedaan, dan staat hij op maandag ook niet op je schouders te slaan. Ja, er zullen ongetwijfeld mensen zijn die een straatje omlopen of me boos aankijken of misschien een denigerende opmerking maken. Maar ja, goed, wij vinden van alles van hun, dus ze mogen ook wel wat van mij vinden. Dat is verder niet zo'n probleem.
Goed, gelukkig gaan we met de eerste elftal. Fluitend in de competitie.
Ja, nou ja, hoe gaan we het bekijken? Ze hebben 4 wedstrijden niet verloren. Ze hebben in de competitie een serietje van 7-3. Maar eerlijk is eerlijk, VVV. Maar van 2 uitwedstrijden, hè, dat is voor Feyenoord heel wat. Maar VVV en RKC, dat is natuurlijk niet zo heel bijzonder. Groningen, daar zijn de meningen over verdeeld. Ik vond dat Groningen zeker niet minder was. Ik vond ook dat Feyenoord nauwelijks wat weggaf. Een voorsprong had. Ze hadden die wedstrijd ook kunnen winnen. Zelfs nog in de laatste minuut. Ze hadden hem ook kunnen verliezen. Maar het was niet zo dat het was zoals een aantal weken geleden, dat Fortuna 4 goals maakte en er 8 had kunnen maken. En Emmer er 3 maakte en er misschien wel 5 of 6 had kunnen maken. Dus ze zijn het van achteruit aan het opbouwen. En geven minder weg, minder ruimtes weg. Willen wat stabieler zijn. En dan hebben ze te maken met blessures. En dan zal Jaap Stam thuis zeggen, ja, dat had ik ook. Dat had ik ook. En daar heeft hij gelijk in. Maar zij moesten nu inderdaad weer zonder Hap, zonder Karsdorp, zonder Jurgensen. Ja, nou ja, wie komt zo op PSV? Als Jurgensen niet meedoet bij Feyenoord, dat is moeilijk om dan doelpunten te maken. Wat PSV had met Malen en Bergwijn. Ja, dat geldt zeker voor Feyenoord. Maar ja, ik heb wel het idee dat het iets stabieler aan het worden is. Maar het is ook wel breekbaar, denk ik. Hè? Als het straks 1 of 2 keer weer misgaat, ja, waar sta je dan?
Nou, breekbaar is het woord. We gaan naar stelling 2. De verdediging van Ajax is veel te zwak om de volgende ronde van de Champions League te bereiken. In alle euforie dacht ik een beetje prikken, Freek.
Ja, dat mag ik wel. Ja, nee.
Ik vond het wel schrikken af en toe, hoor, tegen Heracles.
Ja, nee, Perscusie werd wel een paar keer opzij gezet door Dessus. En als hem dat woensdag op die manier overkomt, dan kan er meer fatale gevolgen zijn. Ja, nee, kijk, je leeft natuurlijk heel veel in. Dat is logisch, met Daley Blind vooral, denk ik. Dat die speelt echt wel als de veldheer dit jaar. Die alles neerzet, ook het tactisch verlengstuk van Ten Hag. Dat geeft Ten Hag ook vaak aan, dat hij met een paar wijzigingen richting Blind eigenlijk het hele elftal kan bereiken. Dus dat verlies je en dat valt weg.
Nou, maar ja, is het in de Tadic-promes-vreugdedans in de Johan Cruijff Arena? Is het een zorg?
Ja, tuurlijk is het een zorg. Alleen, het is ook Ajax, wat ook al maanden roept met Ten Hag voorop. We hebben 15 à 16 basisspelers. Nou ja, nu mogen die nummer 12, 13 en 14 zien. Want Neres is er ook natuurlijk niet bij. Dus je mist Neres, Veldman, Blind. Dus je mist in principe gewoon 3 basisspelers. Nou ja, Labiat moeten laten zien. Schuurs moeten laten zien. Dan heb je het wel over 2 spelers. Die hebben natuurlijk nog nooit in de Champions League op het allerhoogste niveau laten zien. Dus dat wordt komende woensdag voor hun wel echt examens om dat aan te geven. Nou ja, en dan moet je nu zijn ze aan het sleutelen van wie moet er nou centraal spelen. Nou, mij lijkt Schuurs dat hij wel gaat spelen. Die heeft nu 90 minuten in de benen. Ja, anders laat je hem niet de hele wedstrijd spelen, maar dan zou je een andere keuze maken.
Lijkt logisch.
Nou ja, en komt daar dan Martinez naast als linkspoot, waardoor je het middenveld anders invult, of Alvarez? Ja, dat is nog even de
grote
vraag.
Wat zou je doen? Laten we even filosoferen.
Wat ik zou doen? Ik zou,
Maarten, denk er vast na. Jij bent
ik zou Martinez ernaast zetten. Martinez Schuur centraal, dat je linkspoot, rechtspoot hebt. En toch wel een duo. En dat zei Atemos bij ons in de krant vrijdag ook. Wat wel 4 wedstrijden begin van het seizoen samen heeft gespeeld. Dus die hebben al wel, ook onder meer Paok, Saloniki uit. Dus die hebben wel wat vlieguren gemaakt samen. Dus dat zou ik doen. En dan komt op middenveld naast Donny van der Beek dan een plek vrij. Nou ja, daar kun je dan kiezen of je daar dan Alvarez doet. Of misschien Marin. Moet je ook niet vergeten. Voor Alvarez is natuurlijk 15 miljoen neergelegd. Voor Marin is 12 miljoen neergelegd. Dus we hebben het niet over koekenbakkers die net 2 wedstrijden aardig hebben gespeeld. Die zijn gehaald om het te laten zien. Nou, dan vind ik dit ook wel een moment om ze te testen. In een verder draaiend elftal. Hè. Ik bedoel, afgelopen zaterdag, ondanks dat de beginfase rommelig was, hadden ze natuurlijk ook weer genoeg goede aanvallen. En win je eigenlijk heel eenvoudig met 4-1 van Heracles. Dus die spelers komen wel in een lekker draaiend team. Alleen ja, de kans is aanwezig, helemaal met Mazraoui die ook geblesseerd uitvoert, dat je gewoon van de vaste verdediging van 4, dat je alleen Tagliafico hebt die erop stelt. Ja. Goed, waar we net over hebben, PSV en Feyenoord hebben soortgelijke problemen.
Ja, ja, nee,
alleen dan voorin en Ajax.
Problemen, maar Ajax nu hoe gaan we dat oplossen? Maarten, wat is jouw oplossing achterin bij Ajax?
Jury Regeer opstellen.
Hoe?
Huh? Nee.
Help me even.
Nee, bij dat onder 17 speelde een jongen. Dat, let maar eens op de komende jaren. Dat wordt echt een geweldige speler. Er was een middenvelder en die ging ineens achterin spelen. En die loste dat allemaal op daar. Maar goed, het zal nu te vroeg zijn.
Van 2K.
Ja, maar wel, het zou wel. Ik bedoel, Ajax zou wel een club zijn die zoiets, zelfs al geplaatst waren, die dat zou doen. Het zou leuk zijn. Maar nee, ik denk ook dat je niet anders kunt dan Schuurs en Martinez daar eens neerzetten. Omdat je inderdaad rechts, links, dat zou ik ook doen. En Schuurs, ja, je moet hem toch een keer het vertrouwen geven. En als het goed is, heeft hij nu toch 1,5 jaar bijna meegelopen in het spel. En ook hij weet wat er gevraagd wordt. Alleen het enige is, als je naar Ajax kijkt, zat er zaterdag ook wel een paar aanvallende acties. Dan ligt dat niveau zo hoog. En als jij daar nu ineens zomaar wordt ingezet, ja. Ik denk dat het niveauverschil tussen spelers onderling best wel groot is bij Ajax. Als je nu moet wisselspelers moet inbrengen. En dan kun je wel zeggen als trainer, ja, ik heb 15, 16 man.
Ja, daar maar, is dus niet zoveel van waar.
Ja, maar in de praktijk, als jij dan mee moet ineens met het niveau van Ziyech en Tadic, als die met elkaar gaan spelen, ja, dat is natuurlijk niet makkelijk. Nee. Maar ik denk dat er geen andere optie is dan dat. Dus,
toch even, de links-rechts verhouding in een centrum.
Ja, ja nee, vooral omdat je Alvarez heeft natuurlijk nog niet zoveel gespeeld. Nee. En helemaal niet centraal achterin gespeeld. Hoeveel wedstrijd je tegen Heerenveen vorige maand kon even spelen. En dan is ook nog eens rechter centrale. Dus dan zou je hem er dan in doen op een plek waar hij nog niet zoveel heeft gespeeld bij Ajax. En dan ook nog eens links centraal. Nou ja, je zag bijvoorbeeld bij De Ligt, het begin van het seizoen bij Juventus, dat voor verdedigers toch wel even wat aanpassing vergt. Ja, dan zou ik, en Martinez, wat ook van origine gewoon een linker centrale verdediger is. Ja, dan kun je het wel veel moeilijker maken. Nee. Maar je hebt meer middenvelders voor handen dan verdedigers. En ik vond het wel grappig wat Van Aanegem zei, de column vandaag over Schuurs, dat die had er nog best wel, ik weet niet hoe hij dat, jij hebt hem gesproken erover, denk ik. Hoe
die dat, nou, hij zei dat hij bij Jong Oranje een paar keer had zien spelen. Ja. Dat hij daar enthousiast over was.
Ja, dus het is inderdaad precies wat je zegt. Die zitten nu anderhalf jaar. Ja. Het is nu ook voor hem. En vrijdag sprak ik hem. Er stond zaterdag bij onze krant ook van. Hij voelt ook echt dat dit echt voor hem het examen is. Als ik het tegen Liel goed doe, dan weet de trainer, dan weet de club van oké, hij kan op Champions League niveau zijn mannetje staan.
Dan gaat hij het goed doen. Zie
dat
jij?
Weten we. Nee, maar dan kunnen we
of wordt het een Mike van der Hoorn?
Ja. Ja, dat kan. Dat kan goed. Want je ziet wel bij Schuurs dat er kwetsbaarheden in zitten. Maar
waar zit dat hem in?
Nou ja, je zag Dessus gewoon een paar keer in blok zetten. En dat Dessus dat duel won. Dan heb je het over de spits van Heracles. En de meedogenloosheid, die moet in zijn spel. En dat is ook het belangrijkste verbeterpunt, gaf hij zelf aan. Dat moet er nog veel meer inkomen. Aan de bal is het wel aardig hoor. Het ook een paar openingen en crosspassen. Dat heeft hij allemaal wel in zich. Maar echt de pure verdedigende stijl.
Maar het kan wel een enorm voordeel zijn dat Lille moet echt. Ja. Dus die gaan ook ruimte weggeven. En ja, Ajax moet hopen. Stel dat ze 0-1 voorkomen. Dan wordt de druk op die verdediging ook wat minder. En dat zou natuurlijk wel dat zou wel heel erg helpen. En dat kan zomaar.
Ze zijn ook niet echt in vorm, hè, Lille.
Lille gaat de laatste weken niet best.
Tiende in Frankrijk.
Ja, daarom. Ja. Dus die maar moeten
2-0 verliezen van Paris Saint-Germain. Dat
kan nog wel. Ja, ze hebben een razendsnelle spits. Hè, ja.
Dat zag je in de arena al. Tegen Blind en Veldman creëerden ze al 4-5 hele
open grote kansen.
Ja, dus dat wordt een hele.
En anders, Donny van der Beek kan toch overal spelen tegenwoordig? Hey. Ja, je wordt gezegd nu, hè? Donny overal. Dus zetten we die achterin.
Ik denk dat er geen opties zijn. Mosser, die dacht ze ook nog aan. Maar ja, die is nu weer geblesseerd uitgevoerd.
Promes?
Ja,
kan ook overal spelen. Zet je Dest in het centrum. Ja. Kortom, genoeg te doen.
Volgende stelling? Nee, je zit even te twijfelen.
Ik zit even te twijfelen.
Of je even diep in deze materie wil.
Ja, ik dacht nog even de loftrompetten, maar dat slaan we even over.
Geen loftrompetje?
Hoe zou Slot kijken naar het verdedigende kwestie van Ajax?
Hoe Arne Slot aan kijkt?
De trainer van AZ die 15 december...
En die de afgelopen 6 wedstrijden met zijn AZ 0 tegendoelpunt heeft. Hè?
Ik wou zeggen.
Die heeft het verdedigend...
Die zit er handen wrijvend te gniffelen.
Jawel, maar ja, goed. Is ik denk de 15 december. Maar alles spelen opgelost, zij 3 dagen daarvoor bij United uit.
Ja.
United AZ. Dus het is wouter hoop dat AZ tot dat moment geen punten meer verspeelt. Dan kan dat nog een beetje een clash zijn in de titelstrijd. Maar nee, ja, ik vind het razend knap van AZ. En vooral dat ze het verdedigend zo goed voor elkaar hebben. Dat vind ik echt... Ja, met Ron Vlaar. Ik ga er maar eens aan staan. Ja, nee, maar dat is, bedoel... Nou ja, die is volgens mij al wel een stuk of 5 keer afgeschreven door iedereen.
Ron Beton.
Ja, en dat blijkt dus toch nog wel prima beton te zijn. Wat daar goed te zijn. Ja.
Mooi zo. Volgende stelling. Dat is stelling 3. Mark van Bommel heeft gelijk. Malen en Bergwijn zijn terug. Dus alle problemen zijn opgelost. Maarten.
Ja, dat is natuurlijk een makkelijke stelling.
Heerlijk makkelijk. Deze was het snelst bedacht.
Ja, maar als je hem zo stelt, is hij natuurlijk onzin.
Ja. Absoluut onzin.
Ja, nee, zo gaat het niet. Alleen ja, ik vind het altijd fascinerend hoe dat werkt als clubs dan problemen hebben. En dan worden er wat dingen gewijzigd. En dan wordt er een soort nieuwe start gemaakt. Nou, bij Feyenoord zie je dat ook. En dan zie je wel meteen wie zijn verantwoordelijkheid neemt om dan voorop te lopen. En zo'n Bergwijn, ik had er gisteren nog met een gerenommeerde trainer over. Die is aan het kijken van zo'n Bergwijn, is dat nou interessant voor komend seizoen?
Mourinho
nee, maar om wat mee te doen en ja, die zijn en dan zijn dit de wedstrijden waarin je kijkt oké, hij komt terug, iedereen kijkt naar hem en hoe gaat hij daar dan mee om? En hij liet het gisteren natuurlijk wel zien dat je
zo en hoe
in dat uur dat hij meespeelde. Ja, dan is hij meteen iemand waaraan anderen zich gaan optrekken, want Ihattaren bijvoorbeeld, ja, die had nu ook weer. Je zag dat. Die had ineens iemand waarvan die dacht, ja, die kan ik wegsturen of die kan ik zo inspelen. En dan gaat dat weer lopen en dan is dat, ziet er beter uit. Alleen, je zag de tweede helft ook, de verdedigende organisatie, ja, dat is nog wat anders. En als een tegenstander druk durft te zetten en toch wat brutaler speelt, ja, dan heeft PSV een aantal spelers die het gewoon moeilijk vinden om onder die druk van de tegenstander, om daar onderuit te spelen. En ja, dat vergt nog echt wel... wat tijd om daar verbetering in te brengen. En,
nou, we hebben eerder geconstateerd dat achterin natuurlijk gewoon ook een gebrek aan kwaliteit is. Dat los je niet zomaar op.
Nee, alhoewel ik denk nog steeds dat als daar gewoon dat vaste elftal speelt. Eigenlijk wat tot 3 weken geleden speelde, dan moet je 80% van de wedstrijden in Nederland, die moet je winnen. En dat was tot dat moment ook het geval. En dan heb je een seizoen waar je normaal gesproken, weet ik veel, in de buurt tussen de 70 en 80 punten wel haalt. Alleen, ja, dat is nu natuurlijk doorbroken. Waardoor het nu weer de vraag is, hoe snel pak je dat weer op? Maar ze hebben nu Sporting Lissabon uit. Ja, dat is natuurlijk een wedstrijd die moet je ook overleven. Dan krijg je Emmen, Fortuna Sittard. Ja, dat zijn wedstrijden die moet je winnen. En dan moet je weer een vertrekpunt hebben. Dat.
Pittig programma. Valt gelukkig mee.
Ligt eraan. Emmen op dat kunstgras is natuurlijk ook geen feest.
Zondagavond 8 uur, hè?
Alleen, uiteraard moet je die winnen. Maar dat is, ja goed, het zal blijken.
Toch even die tweede helft. De wijze waarop Heerenveen eigenlijk vrij simpel zoveel beter is.
Ja, maar Heerenveen deed dat
goed. Toch een beetje van?
Ja, nou ja, zeker. Omdat dat... Dan zie je het middenveld, wat dan de eerste helft... bijvoorbeeld Ryan Thomas keerde ook terug. Nou ja, ook zo'n speler, die is nog geen 90 minuten goed. Dat kan ook bijna niet. Want die heeft, hoe lang heeft hij niet gespeeld? Een heel jaar niet. Anderhalf jaar bijna. Maar die brengt dan in de eerste helft wel dingen dat je ziet. Ja, nou, er zit wat meer rust aan de bal. Maar tweede helft valt dat weg. En dan Doan, ook zo'n voorbeeld. Die trok zich de eerste helft dan op aan Bergwijn en aan Malen. Tweede helft heb je niet meer gezien. Dus ja, dat valt dan weg. En dan is het nog paniek in de tent. Maar ze hebben wel een goede keeper. Dat is wel een...
Die Oenerstal.
Dat is wel zat gewoon rustig op de bank.
Valt niet tegen.
Niet zoveel camera's op hem en zo. Dus dat ging allemaal.
Er werd wel een beeld genomen. Hè. Okay. Toen, volgens mij.
Heeft Van Bommel daar nog iets over gezegd?
Er was iets en toen werd meteen Zoet in beeld genomen.
Tegengoal, volgens mij.
Was ook niet heel sterk.
Nee, maar bij een ander moment. Volgens mij eerste helft iets. Of juist dat, hoe heet hij, een redding maakt en dan meteen Zoet de camera. Ja.
Terecht. Ik zou als regisseur, ik zou het ook vier keer extra doen.
Eigenlijk moet je zo'n klein beeldje linksonder hebben, altijd, met gewoon 90 minuten Zoet.
De Zoetcam.
De Zoetcam. Maar daar gaat het toch naartoe. Let maar op, want alles moet entertainment zijn tegenwoordig. Als Daily Blind een geweldig inhoudelijk interview geeft na de wedstrijd. Ja, saai. Entertainment. Hans Kraaij afgelopen vrijdag, die is op de hertgang en die zegt tegen Van Bommel, die Van Bommel probeerde... Zeg maar, wij hebben eigenlijk tegen hem gezegd, joh, je moet eens iets onverstoorbaarder zijn in plaats van te ontploffen. Vertel gewoon eens inhoudelijk wat je vindt. Nou, dat is hij nu aan het doen. En dan zegt Hans Kraaij aan het einde van de persdag, ja Mark, ik vind dit helemaal niks. Jij moet gewoon ontploffen en wanneer stop je hier weer mee, want dit is niks. Ja, dan is alles, het moet entertainment zijn. En goed, ik mag toch hopen dat dat niet...
Wie hadden dat tegen hem gezegd? Dat hij onverstoorbaarder moest zijn? De journalisten?
Ja, nee, dat stond ook in de krant. Hè? Van hoe zit het met je onverstoorbaarheid? Van, dat is zijn valkuil. Dat hij natuurlijk te vlug emotioneel wordt. En dus hij probeert daar nu iets mee te doen. Maar vervolgens krijgt hij dan weer op zijn donder van... Je moet even ontploffen, want dat is leuker voor de... Voor de setting, ja, nou ja, goed.
Terecht, hij moet ook ontploffen.
Die aanvoerdersband, is dat van Rosario zelf gekomen of van...
Nou ja, wat ik ervan begreep is dat ze natuurlijk kijken, die jongen, ja, die was aantoonbaar natuurlijk niet aan een lekker seizoen bezig. Dus ja, alleen ik weet dat nooit zo, of dat nou zo helpt. Luc de Jong was op een gegeven moment aanvoerder bij PSV en die leverde toen ook zijn band in, omdat hij dan zogezegd weer zou gaan scoren. Ja... Ik weet het niet. Bij de een werkt dat misschien zo, bij de ander.
Het is wel mode, hè, om aanvoerdersbanden af te pakken.
Ja, ik vind het wel een beetje een zwakte.
Lottegien naar Berghuis. Ik kan me in het recente verleden De Vrij een keer herinneren bij Feyenoord.
Ik vind het toch het afleggen van je verantwoordelijkheid.
Ja, ja. Ik heb zelf nooit het idee dat het nou zoveel met je doet, zo'n band. Maar
ben je aanvoerder geweest?
Ik ben wel aanvoerder geweest. Het was voor mij geen enkel probleem.
De interviews na de wedstrijd waren ook wel makkelijk voor jou, toch? Ja.
Nou ja, dat heb je natuurlijk.
Natuurlijk leiderschap, hè? Mikkel Schouken.
Hij ging wel meer scoren toen die band weg was.
Ja, er viel een last van mijn schouders. Maar je bent natuurlijk wel veroordeeld tot die interviewtjes na afloop. Maar ja, ik denk dat in dat opzicht je misschien nog beter Bottekin neer kan zetten dan Berghuis. Omdat Berghuis best wel zegt wat hij denkt. En dat kan natuurlijk na een slechte wedstrijd.
Er wordt hier gepleit voor onverstoorbaarheid aan de tafel bij PSV. Ja,
ik heb
Berghuis
liever,
niet voor
ik heb
de camera.
Niet, nee.
Ja, natuurlijk. Je moet de meest grote Nee, maar door welke clown moet je de aanvoerdersband
geven? Ja, er wordt niet voor onverstoorbaarheid gepleit. Er wordt meer gekeken van wat is iemand zijn valkuil. Die wordt benoemd. En vervolgens, als diegene, wat we fijn moet zeggen, als er kritiek is, moet je er wat mee doen. Ja, dat is bij dit ook. Als Van Bommel verder wil komen als trainer, zal die iets moeten doen aan zijn onverstoorbaarheid. Wat hij ook van zijn spelers vraagt. Dus daar ging het om.
Ja,
snap je?
Maar ja, we kijken
ik begrijp het wel. Maar hoe heet die trainer van Atletico Madrid?
Simeone.
Maar jij kijkt
ook helemaal niks aan zijn onverstoorbaarheid.
Nou ja, dat ligt er aan.
Vorige week benoemen we dat Van Bommel als oud voetballer verder is dan Ten Hag. Als het gaat om buitenlandse interesse. Die staat er beter op in het buitenland. Daar kregen we allemaal Twitterberichten over.
Dat heb ik gehoord, hè. Daar hebben ze wat in je neven gedronken hier de heer ging aan tafel, toch?
Nog iets beter, hè?
Nog iets beter.
Ja, het was niet zo dat Ten Hag er heel slecht op staat, maar...
Hoe kom je daar nou weer bij?
Dat zijn de signalen.
Doe maar even.
Die ook binnenkomen, hè?
Ja? Nou, ik kan me er niets bij voorstellen.
Nou ja, ik weet niet ik denk dat toch wel zo werkt.
Ja, anderhalf jaar geleden zou ik dat nog denken. Maar, nee, maar als je kijkt naar het Champions League seizoen van Ten Hag...
Maar je krijgt ook...
Er zijn ook mensen die kijken naar wat Bommel gepresteerd heeft.
We zijn het er niet over oneens dat Ten Hag iets moois verdient. Maar de vraag is of het altijd zo werkt in het voetbal. En
ja, nee, natuurlijk heb je de contacten via Van Bommel en Raiola, die zullen groter zijn. Alleen... denk wel dat de waardering, dat vooral in het buitenland veel meer waardering is voor Ten Hag dan dat er in Nederland momenteel is.
Ja, maar dat denk ik ook. Dat zal wel. Maar wat wordt zijn volgende club? Ik bedoel, Bayern München. Ja, ik begreep gisteren dat het kans toch wel aanzienlijk zou kunnen zijn dat zij toch weer nu Pochettino op de markt is, dat ze daarvoor gaan. En dan is Erik Ten Hag met al zijn prestaties toch weer minder interessant. Dus dat is een beetje sneu.
Jawel, maar Pochettino heeft de finale van de Champions League gehaald. En Ten Hag de halve. Het is niet zo dat Pochettino nou een derde klasse trainer is van de amateurs.
Maar is de obvious link tussen Ten Hag en Bayern München gewoon wel een overschat verhaal? Moet Barcelona Ten Hag niet binnenhalen? Kijk eens hoe dat Ajax voetbalt.
Nee, maar eigenlijk, dan zeg je iets hartstikke goeds. Natuurlijk zou eigenlijk Barcelona Ten Hag moeten halen en niet bijvoorbeeld denken aan Ronald Koeman.
Nee,
alleen werkt het zo in het voetbal?
Nee, als je dat zo schetst, dan ben ik mee eens. Zo werkt het, dan zit ook wel een stukje verleden bij. Maar zo zit het verleden natuurlijk wel met Bayern en Ten Hag natuurlijk ook. Dat hij wel daar een van de drie A5 topkandidaten is. Dat is logisch. Dat Barcelona niet gelijk aan hem denkt, ja, dat vind ik ook wel weer...
Dat zou eigenlijk wel moeten.
Als je kijkt naar de manier waarop Ajax voetbalt en Barcelona wil voetballen. Ik weet niet of je recentelijk nog een wedstrijdje Barcelona hebt gekeken. Ergens in de Spaanse vrije tijd die je nog hebt. Mien god. Dat is niet best hoor.
Nee, maar jij wil kop Ten Hag naar Barcelona boven deze podcast, hè? Ja.
Nou, dat weet ik niet. Volgende stelling.
Mourinho ook rustiger geworden.
Ja, nou, dat wordt nog een feestje. Ja. Stelling 4. Zo, over racisme hebben we weer genoeg gezegd.
Ja, eens.
Ja.
Nou, het moet wel op de agenda. Hè? En wat Wijnaldum heeft gedaan, daar zijn we het ook allemaal over eens. Maar ik heb niet het idee dat er nog iemand is met een hele afwijkende mening. Iedereen is het hier wel over eens. En de vraag is inderdaad hoe dat nu over een maand ervoor staat. Hè. We hebben ook grensrechters gehad die dood op het veld lagen. En toen was ook alles anders. En ik kijk nog wel eens een jeugdwedstrijdje op zaterdagochtend. Maar je wil niet weten wat er tegen jongetjes van 14, 15... die een wedstrijdje fluiten om die kinderen die nog jonger zijn te helpen... allemaal naar hun hoofd geslingerd krijgen. Dus,
zou wat terecht zijn.
Ja, ze floten niet best. Maar laten we dat nou eerst eens even afwachten. En dan weer... verder gaan praten. Het ging wel twee keer mis dit weekend natuurlijk. Hè, in Emmen en in... heel voorzichtig in Arnhem volgens mij.
Ja, Arnhem was het, ja. Odenia.
Dus ja, en dat wordt ook gelijk weer breed uitgemeten. Maar ja, we hebben nu toch wel alle talkshows wel iedereen zijn zegje horen.
Ja, inclusief Marco van Basten.
Ja, daarom. Maar er is nog... Er is
je hebt ook zijn zegje gedaan.
Ja, maar er is even nog terugkomend op jouw vraag. Ja, er is nog één ding wat eigenlijk gedaan moet worden. Dat is dat het Nederlands elftal een wedstrijd gaat spelen in Bulgarije. En dan kunnen we de proef op de som nemen. Nou, die Bulgaren die maken wat geluiden. Wijnaldum die neemt inderdaad wat hij zegt, zijn verantwoordelijkheid. Die loopt van het veld af. Oranje volgt. En dan kunnen we zien...
Je hebt hem eigenlijk in scène zetten, deze wedstrijd.
Ja, maar dat is namelijk de enige manier waarop je nou echt eens kan kijken... wat de UEFA en de FIFA dan doen. Dus plan die wedstrijd en ga dat doen. En even dat in plaats van al die symboolpolitiek die nu weer... wat nu weer verder kabbelt, dat moet gebeuren.
Maar zouden ze gestraft worden of zouden ze...
Nou, we zullen het zien.
Maar kijk wat er met Tyson gebeurde. Poeder to the test. Ja. Gezien? Tyson in de Oekraïne.
Ja. Ja, die schopte die bal en die kreeg rood. Ja. Plus een schorsing.
En een schorsing ook nog. Ja,
echt.
Nou ja, dan zie je dus wat er gebeurt. Nou, hij stak ook zijn middelvinger op. Daar ging het geloof ik volgens mij om. Maar dan zie je dus wat er gebeurt als je in opstand komt. Dat is nog niet zomaar dat je dan dat de mensen dan zeggen, nou, dat heb je goed gedaan. Of misschien de mensen wel, maar niet de bonden of de mensen die beslissen over straffen.
Mag ik nog iets zeggen over dat racisme en wat daar dan allemaal de spin-off van is en Van Basten ook. Als je nou heel eerlijk bent, dan zou Jorginho Wijnaldum in al zijn geweldigheid wat hij heeft gedaan, zou die vandaag ook zijn excuses moeten maken aan die man die onterecht verweten heeft een Hitlergroet te doen. Dus om aan te geven dat, ja, het is allemaal, we hakken wel heel erg in op mensen. En ik vind het met Van Basten ook, ja, ik schrik er een beetje van. Dat wat hij zegt is hartstikke stom. En natuurlijk moet je dat allemaal niet doen. Maar het is toch wel wat die vrouw van het, wat is het, het C?
Het
CD. Het CD zegt, laten we nou ook geen olifant van iets maken. Maar de gretigheid waarmee we klaar zijn allemaal om dat af te serveren en columns over te tikken. Dat is eigenlijk net zo. Dat is eigenlijk misschien nog wel enger.
Goed, we gaan naar de extra tijd. Dus een nieuw onderdeel, de snelle stelling. Let op. Ik wil korte reacties. Mourinho brengt Tottenham weer naar de titel.
Nou, niet naar de titel, maar wel omhoog.
Freek?
Ik sluit me aan mijn micro. Ja.
Naar de titel, nee.
Nee, lekker. Oh, Vertongen speelt
extra tijd.
Ja, Vertongen speelt volgend jaar weer in de Eredivisie. Die denkt, man, helemaal, wat komt die Mourinho doen? Ik bel Ajax.
Kom op, Freek, het is een snelle.
Ja, dat zou we. Ja, nou, ja. Ja, zeg ik ja. Zij snel antwoord, ja.
Ja?
Ja.
Van der Brom in slot, tot slot. Het gaat te veel over de traditionele top 3. En dat is niet langer terecht. Die hebben elkaar gevonden. Het moet meer over AZ gaan, het moet meer over
Utrecht slot
gaan.
Ja, Van der Brom nee.
Nou, laten we het over een paar jaar bekijken. Laat AZ dan eerst maar weer eens een keertje kampioen worden of tweede. En dan gaan we het weer eens op die manier bekijken.
Louterende woorden.
Nou, je hebt Ajax, PSV, AZ, toch? Ja, dat is het nu.
En Mikos, die verdiept zich dan in jeugdopleiding.
Dit was de laatste keer dat Mikos Gauka aanschoof bij de podcast.
Nee, maar dat is nu even de verhouding. En we zullen zien of dat blijft of niet. Ja. Dat is het toch?
Ja, we zitten nu in de bestuurtijd van de bestuurtijd.
Ja. Dank jullie wel, jongens.
Zullen we ze adres erbij noemen? Voor de laatste uitspraak?
Nee.
Dat doen we niet.
Dank jullie wel voor deze AD Voetbal podcast. Wilt u dan nog een andere podcast luisteren? Dat kan. Houdt u de In het Wiel podcast in de gaten. Want er komen een paar speciale edities aan deze week. En natuurlijk kunt u luisteren naar weer een aflevering van De Pacer. Bijvoorbeeld de hardlooppodcast met onder andere collega Ping Pijl. Voor nu bedankt, tot volgende week.
Dit programma werd mede mogelijk gemaakt door KPN Hussel. KPN, het netwerk van Nederland.
Wereldnieuws gaat ons allemaal aan. Maar als het nieuws gaat over je stadje, je buurtje of je straatje, dan voel je, dit raakt. Daarom lees je in het AD alles over het nieuws in de wereld, Nederland en jouw regio. Download nu de AD-app en mis nooit wat voor jou belangrijk is. AD. Altijd dichtbij.